Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen dat uit de avondzang, vers 1 en vers 2. O grote Christus, eeuwig licht. De avondzang, vers 1 en vers 2. Aan u zal worden voorgelezen Efeze 3. Ik herhaal Efeze 3. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Ook wordt na de schriftlezing gelezen artikel de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikel 5. We zingen na de belijdenis van het geloof psalm 100, het vierde vers, want goede tieren is de Heer. Spreek er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Voor u Efeze 3. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. En niet gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel die veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat Gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt, opdat Hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kon het begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en de lengte en diepte en hoogte is. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. En nu, die machtig is, meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeenten, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikel 5. Voorts is de belofte des evangelies, dat een iegelijk, die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 72 en daarvan de versen 5, 6 en 7. 72, 5, 6 en 7. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De collecte is vandaag voor deputaatschap maatschappelijke zorg, kerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, u is zojuist gelezen Efeze 3. En in dat hoofdstuk daar verwondert Paulus zich erover dat vanaf de Pinksterdag het verschil tussen de volkeren door God is weggenomen. Tot aan de Pinksterdag was er een groot verschil tussen de volkeren, het Joodse volk en de heidenen. En God had in het bijzonder dat Joodse volk uitverkoren om te horen en om deel te hebben aan zijn genade van verlossing en redding. Met de komst van de Heer Jezus en met de uitstorting van de Heilige Geest is dat verschil tussen de volkeren nu weggenomen. Dat is niet meer zo. Hè. Het evangelie is niet beperkt tot één volk. Maar het evangelie gaat uit over de hele wereld. En zo worden de volkeren bereikt met de enige ware heilsboodschap, namelijk de verlossing die in Christus is. En Paulus zegt dan ook dat de heidenen mede-erfgenamen zijn met aan de belofte van Christus door het evangelie. En vervolgens schrijft hij dan in Efeze 3 vers 8 iets over zichzelf. En dan zegt hij mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dus Paulus verwondert zich erover en die zegt, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Ja, ik ben de allerminste van de heiligen. En dat bedoelt Paulus, dat is geen vrome praat van Paulus, maar dat meent hij echt, staat ook in de Bijbel. En in de Bijbel staan geen leugens. Dit is echt zo, beleeft hij dat ook, dat hij de minste is van al de heiligen. En dan heeft hij van God de genade ontvangen om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dus Paulus was bijzonder door God uitgekozen om het evangelie niet onder de Joden te preken, maar onder de heidenen. Vandaar dat hij ook de heiden apostel wordt genoemd. En hij heeft dus gemeenten gesticht in Antiochië, dat lag in Syrië, in Turkije, onder andere de gemeente van Efeze, Griekenland, de gemeente van Korinthe. En hij heeft ook een brief geschreven aan de gemeente van Rome. En zo is Paulus van grote betekenis, zo niet van de allergrootste betekenis geworden voor de christelijke kerk. En wat heeft Paulus dan in de gemeenten gepreekt? Wat was nu zijn bedoeling? Waar was Paulus vooral mee bezig? Nou, dan zouden wij natuurlijk, als we daar nog gewoon wat tegenaan kijken en daarover nadenken, kunnen zeggen, nou, die man was de hele dag bezig met al zijn brieven die hij aan het schrijven was. En als iemand aan het voorbenen aan het doen, dan zei hij, ja, ik heb de Romeinenbrief geschreven, ik heb de Efezebrief geschreven, ik heb de Korinthebrief geschreven. Daar was hij wel mee druk. Maar dat was toch niet de invulling van zijn leven. Misschien denkt u dat hij voortdurend maar bezig was met al die problemen op te lossen, bijvoorbeeld in de gemeente van Korinthe. Daar is Paulus ook wel druk mee, dat hij heel wat over te doen. Maar dat was toch niet de invulling van zijn leven. Als die man s'nachts zomaar lag te slapen, hoewel Paulus die preekt overdag en die werkte s'nachts. Hij heeft altijd heel weinig geslapen. En dat moest hij doen, werken s'nachts, want hij heeft nooit enige bezoldiging aangenomen. Hij kreeg wel eens wat uit Filippi, maar verder heeft hij altijd voor zijn eigen nooddruf gezorgd. En dan schreef ik aan Timotheus, indien we voedsel en deksel hebben, dat is genoeg. Meer is niet nodig. Ook voor elke predikant, ook voor mij natuurlijk best wel een beschamende les, beschamend voorbeeld ook. Je ziet in welke weelde en welvaart wij allemaal leven. Maar Paulus die schrijft in de Filippenzenbrief en herhaalt hier in de Efezebrief. Als je vroeg wat staat nog steeds nummer 1 in jouw leven? Niet mijn brieven, niet het oplossen van problemen en niet Daar was hij wel druk mee. Maar nummer 1 stond Christus. En hij zegt, mijn leven, dus als ik bid, en als ik wakker ben, als ik slaap, en als ik nadenk, dan gaat het over Christus. Want daar raak ik nou nooit in uitgedacht. En dat zegt hij dan ook in Efeze 3 vers 8. Dan zegt hij dat over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En het woordje onnaspeurlijk, de kanttekening, die merkt er nog iets bij op en dat is wel mooi. De kanttekening zegt dan de ondoorgrondelijke overvloed der genade van Christus. Dus dat, Paulus, daar raak je nog nooit in uitgedacht. Iedere keer weer komt daar opnieuw iets wat van belang is en wat van betekenis is voor het leven van zondige mensen. En onze kanttekening legt dan ook nog uit wat het Griekse woord ondoorgrondelijk precies onnaspeurlijk precies betekent. Je hebt allemaal wel eens dat je door het bos loopt. En dan zie je allemaal van die voetstappen van dier, bijvoorbeeld van een zwijn of van een vos. En dan zie je allemaal van die voetstappen door elkaar heen. En dan, dat is allerlei verwarrende sporen. Een enorme hoeveelheid sporen kun je soms zien. Dat woord wordt hier dan gebruikt voor dat onnaspeurlijk. Dus voetstappen van wild in het bos. En zo is het nou ook met Christus. Dat is, ja, je kunt eraan beginnen. Maar je komt bij zulke ondoorgrondelijke diepten en zulke ondoorgrondelijke rijkdommen. Daar raak je nooit in uitgedacht. En Paulus acht het een voorrecht dat hij dat nu mag verkondigen aan de heiden. Dat zien we dus in Efeze 3. Vervolgens heb ik ook gelezen uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2, dat gaat ook over Christus en over de verzoening. Hoe er nou eigenlijk gepreekt moet worden. En wat er eigenlijk gepreekt moet worden. En er staat in onze belijdenis dat de belofte van het evangelie, dat God dus in het evangelie een belofte doet. Een belofte van redding, een belofte van heil, van zaligheid. En die belofte van het evangelie, die is dat iedereen die in de gekruiste Christus gelooft, die komt niet in het verderf, die komt niet in de hel, maar die ontvangt het eeuwige leven, die heeft dat eeuwige leven al. Dat is de belofte van het evangelie. Dus iedereen die in die gekruiste Christus gelooft, die gaat niet verloren, maar die heeft al het eeuwige leven. Dus over nadenken, hè? De belofte van het evangelie. Je hebt allerlei discussies over allerlei soorten beloften en allerlei dingen erover. Maar gemeente, het is heel eenvoudig eigenlijk in de Bijbel. God heeft zijn Christus gezonden. En Paulus zegt in de Korinthebrief, alle beloften die zijn in Christus, ja en amen. Dus alles wat God belooft, dat krijgt gestalt en dat krijgt ook alleen maar door in en door de persoon van Christus. En die Christus, hoe moeten we die belofte dan preken? Moeten we zeggen van nou, je hebt uitverkoren mensen, je hebt verworpen mensen, je hebt bekeerde mensen, je hebt onbekeerde mensen, je hebt mensen die belangstellend zijn en niet belangstellend zijn, en je hebt jonge mensen, oude mensen. Moeten we daar allemaal mee rekening houden? Dat mag natuurlijk allemaal wel, maar als het gaat over de belofte van het evangelie, zegt onze belijdenis, dat die belofte aan alle volken en alle mensen, tot welke God naar zijn welbehagen het evangelie zendt, dus nu ook hier, vanmorgen, vanmiddag, zonder enig onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden. Dus de ware prediking is in de eerste plaats dat ik u die belofte van het evangelie verkondig. En verkondig, dat is als een heraut bekend maken. He, iedereen die in de Christus, de schrift, de geloof, die komt niet in de hel, maar die krijgt, die heeft al het eeuwige leven. Dat belooft God. Dat moet ik verkondigen. Dat moet ik dus bekennen, maar dat moet ik als een heraut van z'n hemels wegen aan u vertellen. En of u nou jong bent of oud, bekeerd of onbekeerd, zonder onderscheid. Dat is preken. Dat is dat we die Christus de Schriften verkondigen. En in de tweede plaats staat er dan ook nog bij dat we die moeten voorstellen. Dat is dat we, net als Paulus, dus onherspul, dat we iedere keer allerlei elementen die er nu in die Christus zijn te vinden, dat we dat aan u vertellen. Dat het natuurlijk niet één ding of twee dingen, maar dat er vele dingen zijn die in die Christen aanwezig zijn, dus verkondigen en voorstellen. En dan moet er nog iets gebeuren. Dat verkondigen en dat voorstellen moet dan gebeuren met bevel van bekering en geloof. Dat woordje bevel is ook nog wel van belang. Er staat dus niet met de wens van bekering en geloof. Dat mag ook. Ik wens het u allemaal toe. Ik mag dus in mijn preking me niet beperken. Och, ik hoop dat u het deel aan mag krijgen. Dat is een wens. Dat mag wel, maar dat is niet genoeg. Ik mag ook niet zeggen van, nou ja, u hebt er allemaal wel deel aan. Een veronderstelling. Dat is ook niet goed. Die Christus der Schriften, die gekruisigd, die moet worden gepreekt met bevel. Dus met de ernst, met de klem. Bevel, dat is bekeert u, gelooft, ziet, hoort. Dat is bevel. Ga, dat is een bevel. Dus met bevel, dus met klem van bekering en geloof. Dat er dus een omkeer nodig is. En dat als je de kerk uitgaat en niet denkt van nou, ik heb de tijd nog wel. Nee, dat is heden nodig. Bevel. En in de tweede plaats, geloof. We gebieden u te geloven in de gekruisigde Christus. Ja, maar dat kan een dode zondaar toch niet? Nee, dat is uw schuld. En dat moet ons dus uitdrijven naar God. Met bevel van bekering en geloof. God eist dat. Dat we in die zalig maken, dat we ons bekeren. En dat we in die Christus geloven. En als u er dan achter komt dat u dat zelf niet kunt, dan moet u niet denken, dan moet God maar zijn eisen veranderen. Nee, dan moet u bij een bepaalde, u moet veranderen. En dat er dus in u iets moet gebeuren. Nou, zo prediken we dan de Christus des Christus. Met bevel van bekering en geloof. Dus Paulus heeft dat gedaan in Efeze 3 vers 8. De onherspeurlijke rijkdom. Onze Dordtse leer, onze belijdenis dringen erop aan. En onze catechismus legt het dan verder uit. En daar gaan we dan vanmiddag bij stilstaan. Wat dat nu precies betekent, de Christus der Schriften. En welk onderwijs er in ons leerboek en in ons troostboek is te vinden. Zondag 12 van de Heidelberg. We gaan die zondag eerst samen lezen. Waarom wordt is hij Christus, dat is gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is met de Heilige, en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Dan in 32, vraag en antwoord 32, maar waarom wordt gij een christen genaamd? omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik in zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Het gaat dus over de naam Christus. En we letten dan op twee gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de Christus. En in de tweede plaats bij de Christen. De Christus en de Christen. Gemeente, we zijn bezig met de persoon van de middelaar. De kern van heel het evangelie. En we hebben vorige keer overdacht dat de Heer Jezus van zijn vader de naam kreeg Jezus. En we hebben tegen elkaar gezegd dat er natuurlijk veel misbruik wordt gebruikt van die naam. Maar dat al het misbruik dat heft het goede gebruik niet op natuurlijk. En het is een groot voorrecht als we op een goede persoonlijke manier, bevindelijk bedoel ik, iets mogen kennen van de rijkdom van de Heer Jezus. En ik wil dat ook nog maar een keer onderstrepen en benadrukken, dat als we gaan sterven, dan is de grond waarop we God kunnen ontmoeten, want u weet, sterven is God ontmoeten. Dan kunnen we God niet ontmoeten omdat we bijvoorbeeld wederom geboren zijn. U moet ook niet denken dat de Heilige Geest zegt, kijk, de grond van je leven, dat is je wedergeboorte. Dat is ook niet het werk van de Heilige Geest. Er staat in de Bijbel dat de Heilige Christus verheerlijkt. En dan is de wedergeboorte wel het begin van het nieuwe leven. En dat is ook noodzakelijk. Alleen de wedergeboorte, dat is de grond niet. En dat leert de Heer nu aan al zijn kinderen in de oefeningen des geloofs. Ook als ze wat ouder worden en als ze daar wat meer in geoefend worden, dat als ze God ontmoet, en dat kan natuurlijk van de week al, dan blijft er voor onze arme, schuldige, verloren ziel maar één grond over. En die ene grond heeft God in Sion gelegd, en dat is de Heer Jezus. En anders niet. En dan is het natuurlijk groot als God dat goede werk van de wedergeboorte in ons leven is begonnen. Dan kun je 30 jaar zijn, of 19 jaar, of 15 jaar. Ik heb vorige week al verteld, als je dan zo links en rechts in wat gemeenten preekt en je vraagt er eens naar, dan hoor je mooie dingen, ook in kerkraden. Van mensen die soms jong, soms ietsje ouder en zo, wanneer de Heer dat werk is begonnen. Maar weet u, uit dat begin kun je niet leven. En je moet dat begin, ja, dat is wel groot, maar dat is uiteindelijk, als het om gaat, er niet genoeg. Want die groot en die heilige God, die eist zijn beeld, die eist dat aan zijn gerechtigheid voldaan is. En dan is het liefste werk van de Heilige Geest om zondaren uit zichzelf uit te drijven en te brengen bij die persoon van de middelaar. En dat we daardoor nu alleen alle rust gaan vinden. De Heer Jezus zegt, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat hebben we de vorige keer overdacht. En dat, ik hoop dat er ook in ons midden zijn die daar ook persoonlijk bij ondervinding wat van weten en daar ook uit leven. Dat ze die grond nodig hebben, want het wordt eeuwigheid. Dat het ook klemt in ons leven. Nou, dit is Jezus die heeft. En de schuld moet betaald worden. Dan kan ik de eeuwigheid niet aandoen. Want er kan er nog zoveel gebeurd zijn in mijn leven, maar dan zal het niet goed komen. Nu gaan we van die naam Jezus gaan we naar de naam Christus. En Christus, dat is de ambtsnaam van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft een persoonsnaam, dat is Jezus. De Heer Jezus heeft een ambtsnaam. En daarin wordt eigenlijk zijn grote werk komt in die ene naam tot uitdrukking. De naam Christus in het Hebreeuws Messias. Dus een Hebreeuws woord Messias. Vertaal je dat Hebreeuwse woord naar het Grieks, dan wordt het Christus. Christus is een Grieks woord. En vertaal je dat Griekse en Hebreeuwse woord naar het Nederlands, dan komt er gezalfde. Dus Messias, Christus, gezalfde. Dat zijn allemaal dezelfde zaak gaat het dan, maar het verschillende talen is dat. En nu gaan we wat stilstaan bij die ambtsnaam van de Heer. Waarom heeft nu de Heer Jezus die naam gekregen? We lezen er in de Bijbel veel over. Hè? Paulus zegt dat hij niets anders wenst te breed naar Jezus Christus en die gekruisigd. En Nathanael zegt tegen hem, Filip, wij hebben gevonden de Christus, de Messias. En nu gaan we wat nadenken over wat die naam eigenlijk betekent en waarom de Heer Jezus dus die naam heeft gedragen. En dan zien we in vraag en antwoord 31, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. U ziet, de vraag die vertaalt al dat woord Christus in het Nederlands. Het Griekse woordje Christus, dat is het Nederlandse woordje gezalfde. En dan komt in het antwoord een aantal dingen waar we even een poosje bij stilstaan. In de eerste plaats draagt dus de Heer Jezus de naam Christus, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. Eerst even dat woord geordineerd. Verordineerd, dat betekent aangesteld. Verordineerd, aangesteld, hetzelfde. De reden werd dus tot dat ambt van Messias werd hij aangesteld door zijn Vader. En die aanstelling die is van eeuwigheid. Dat weten we uit Psalm 2, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Heden heb ik u gegenereerd. De Jezus heeft vanuit de eeuwigheid is hij door God de Vader aangewezen, verordineerd, aangesteld tot zaligmaker. Het is niet pas in de tijd geworden, het is al eeuwigheid. Dus dat heil Gods, dat komt op uit de eeuwigheid. Vervolgens lezen we dan in de tweede plaats dat de Heer is gezalfd, niet met zalfolie, maar met de Heilige Geest. Zalving betekent in het Oude Testament altijd bekwaam maken. Die olie over Aarons hoofd enzovoort, dat wijst op bekwaammaking, dat iemand ook geschikt is voor zijn taak. Zo is de Heer Jezus ook gezalfd bij de doop in de Jordaan met de Heilige Geest. En zo werd hij dus geschikt voor zijn taak. Dit was almachtig. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen en in de menselijke natuur heeft hij zichzelf geofferd. En daartoe is hij door zijn Vader gezalfd. U ziet dus aan het begin al onmiddellijk dat dat heil in Christus, wat Paulus dus zo over preekte, en wat we hebben te verkondigen en voor te stellen, dat komt vanuit God. Vanuit de eeuwigheid. En dat krijgt gestalte in de tijd. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus dat komt niet op uit ons of uit dat wij er nou zo positief over denken of iets dergelijks. Nee, die heilsboodschap komt uit God. En dat wordt het wonder natuurlijk. Bij God vandaan noemen we dat dan. En dat God nu in zichzelf is bewogen en zijn zoon heeft gezonden als een zaligmaker der wereld. Dat is ook wel voor ons geestelijk leven van belang. Want keer op keer lezen we ook in die brieven van Paulus dat het gaat over gegeven, geschonken. Ik zal u nog even voorlezen in Efeze 3 wat Paulus daarover zegt. Mij, de allerminste van de heil, is deze genade gegeven. Even iets om over na te denken. Als je iemand nou iets heel belangrijks geeft, is in een grote nood, hij is erg ziek of een groot probleem, of een groot financieel probleem, en hij weet niet meer hoe hij dit uit, en ontmoet een rijk man en zegt, nou jong, kom alsjeblieft, hier heb je 10.000 euro. Wat denk je? Zou die man zeggen, ja, ik weet niet, er kwam iemand tegen en die zei, nou, heb je wat? Maar ik weet het niet meer zo goed hoe het ging. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Hè. Zo is het gewone leven ook niet. En zo is het nou in de genade ook niet, gemeente. Als God dat geeft, genade gegeven, dan weet een mens daar ook van. Ik zeg niet dat hij er alle details van weet, maar dat werk Gods in zijn leven, dus dat God het grote heil aan hem schenkt, is de genade, daar weet hij van. Daar is hij bij. En dan kan hij het wel eens een beetje krom zeggen en dan kan het wel eens een beetje anders uitkomen dan je gewend bent, maar hij weet ervan. Het is gegeven goed. En dat is dus gegeven in de nood van je leven. Goed. Dat is het begin. En dan gaan we verder in het antwoord. En dan lezen we het de Heer. Dan is gegeven in het eerst wat tot profeet. Je had natuurlijk in het Oude Testament allemaal profeten. Je had priesters en koningen. En in het Oude Testament zie je als het ware dat God de Messias belooft. En in de tweede plaats ook door allerlei symbolen en beelden gaat uitbeelden hoe die Messias tenslotte zal zijn. En dan zie je in het Oude Testament een hele reeks profeten. We kunnen beginnen bij Mozes, dat is een profeet genoemd. En na Mozes krijgt dan Samuel, en die richt de profeten scholen op. En na Samuel krijgt Elia, Elisa, en dan krijgt tenslotte de grote schriftprofeet, Jesaja, Jeremia, Ezekiel. En dat zijn allemaal mensen die hebben gesproken van God en van zijn woord en van de heil. En het zijn allemaal voorbeelden, het zijn allemaal typen geweest van de grote profeet die eenmaal komen zou. Er staat dus in het antwoord onze hoogste profeet. Het eindpunt van de profetie, dat is de Heer Jezus. Want al die profeten die moesten steeds wijzen op de komende Messias. En als de Heer Jezus dan is gekomen, dan zegt u, dat is vervuld. Heden is die schrift in uw oren vervuld. Ze heeft in de synagoge van Capernaum gezegd en van Nazareth. En dan is dat verbaasd. Ja, de hoogste profeet is gekomen. En wat hebben die profeten op aarde? En wat heeft de hoogste, wat heeft de Heer Jezus als profeet gedaan? Dan lezen we in het antwoord de verborgen raad en wil voor onze verlossing. Dus wat in God verborgen is. Dat wordt door Christus bekendgemaakt, geopenbaard. Vandaar dat we ook hebben over de verborgenheid van het evangelie. Dat betekent niet de geheimzinnigheid van het evangelie. Maar dat betekent dat moet ons bekendgemaakt worden. En dat wordt ons bekendgemaakt in het evangelie. Want we kunnen dat niet zelf bedenken. Nou, de Heer Jezus heeft die verborgen raad dus geopenbaard, bekendgemaakt en in het uitwendig. Door zijn spreken. En door zijn wonderen. De Israëlieten en daarvoor de profeten, later ook de apostelen, maken dat evangelie bekend door dat uit te spreken. En dat noemen we dan de uitwendige roeping. God komt tot zondaren met de boodschap van zonde en genade. En God zei, in uw verlorenen is er een redder. Dat is dus de uitwendige roep. Dat is de boodschap dat er bij God vandaan doen aan is. En wij maken die raad Gods bekend, ook vandaag nog. In de tweede plaats is het ook van belang dat die raad Gods tot zaligheid, die verborgen raad, ook inwendig in ons hart betekenis krijgt. Dat zien we heel duidelijk bij Lydia. Paulus stond te preken, heeft die verborgen raad bekendgemaakt, en toen heeft de Heilige Geest het hart van Lydia geopend, en toen ging het evangelie naar binnen, en dat deed kracht. We hebben haar de Heere geopend, heeft Handelingen 16. En dat is de inwendige roeping. En door die inwendige roeping doet dat woord kracht. We noemen het ook wel de krachtdadige roeping. En u begrijpt wel dat eerste, de uitwendige roeping, dat is groot, dat is een voorrecht. Ten opzichte van mensen die dat niet horen, maar dat is niet genoeg. Het komt erop aan dat we inwendig die boodschap kracht doet in onze ziel. En hoe weet je dat dan? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Nou, dan doet dat woord kracht en dan wordt een mens ootmoedig, echt ootmoedig, heilbegeerig. Dan komt u ook achter dat u schuldig is. En dan wordt u zondaar voor God. Bekende uitdrukking, die wordt natuurlijk vaak gebruikt. Het is zo belangrijk dat we zo'n uitdrukking ook persoonlijk bevinden, ondervinden. We hebben er niet een beetje over praten en zo, maar dat we daar persoonlijk ook mee worstelen. En dat we ook horen hoe ik van mijn zonde verlost word. Want dat hoort ook bij die verborgen raad tot zaligheid. En dat is dan dat inwendige werk van de Heilige Geest. Calvijn spreekt over het verborgen werk van Gods Geest. Nou, dat hebben we dus tot zaligheid nodig. En dan mogen we elkaar ook op bevragen of we daar persoonlijk iets van kennen. Want er is natuurlijk een levensgroot verschil. Ik heb het al meer gezegd en ik herhaal het nog maar eventjes. Tussen een historisch geloof en een zaligmakend geloof. Wat is een historisch geloof? Dat is dat ik de dingen van de Bijbel weet. En dat ik daarover nadenk. En dat ik daar serieus mee bezig ben. Op zich niks mis mee natuurlijk, dat begrijpt u. Maar het is natuurlijk niet genoeg. Een zaligmakend geloof, dat zetelt in je hart. En dat werkt ook iets uit, innerlijk en ook in vrucht. En dat raakt de mens. Het komt er natuurlijk op aan of we dat zaligmakende geloof hebben ontvangen. En dat zaligmakende geloof is een armmakende genade. Het is ook een genade die doet verlangen, die doet zoeken, die gaande maakt. Het is ook een genade die vervulling begeert en ook ontvangt. Zaligmakend geloof gaat ook niet over. Niemand die in de kerk zit en zegt, dominee, ik zit zo daarmee te tobben, is het nou wel echt in mijn leven? Nou, als het echt is, dan gaat het niet meer over. En als het namaak is, dan gaat het over. Het kan wat langer duren, wat korter duren, dan gaat het over. Nog een verschil tussen echt en namaak, dat is bijvoorbeeld, namaak heeft geen vrucht. Of kortstondige vrucht. Het echt, daar zie je langzamerhand die vruchten tevoorschijn komen. Het kan dus nooit zo zijn dat je zegt, bekeerd en ik weet het beter dan iedereen. Dat is nou niet een goede vrucht. Een goede vrucht is, wat een wonder, dat de Heer naar mij heeft omgezien. Met al mijn zonden en ellende. Zo iemand die nou zo verkeerd is. En dan zal God toch ook wel naar andere zondaren willen omzien, is niet? Want een begenadigd mens, dat is altijd een gunnend mens. Ja, echt, dat zijn gunnende mensen. Wel eerlijk, maar wel gunnend. En dat zijn ook mensen die toch graag zien dat koning Jezus veel onderdanen krijgt. Dat vinden ze belangrijk. Want staat ook in de Bijbel. Als de Jezus zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Het welbehaag gaat door zijn hand doen. Dus dat is zijn profetisch ambt. En dan komen we in de tweede plaats bij zijn priesterlijk ambt. En dan staat er in de Heidelberg dat hij onze enige hoge priester is. Je had natuurlijk in het Oude Testament hoge priesters. En Aaron en Eleazar, zijn zoon. En later in de tijd van David, Abjatar. En die aardse hoge priesters die brachten allemaal dieren als offer. En die dieren in het Oude Testament, dat zijn symbolen. Je hebt een Oud-testamentische verbondsbediening en een Nieuw-testamentische verbondsbediening. En het Oude Testament, daar heeft God zijn genade gestalte, onder andere door offers en door besnijdenis. en door heilige dagen en heilige tijden, grote feesten en zo. Dat was de oud-testamentische bediening. Die bediening is voorbij. We hebben nu een nieuw-testamentische bediening. En die nieuw-testamentische bestaat bijvoorbeeld in de prediking, de sacramenten en het samenkomen in Gods huis. En dat is de nieuw-testamentische bediening. In die oude testament zien we dus die priesters optreden en die doen dus symbolische handelingen, offers. En die offers daar werd bloed bij gebruikt en dat bloed dat werd allemaal heen op het enige offer van de zaligmaker, van de Messias. En in de volheid des tijds is de Messias gekomen en dan staat die enige, de enige echte. Want wat doet die enige echte hoge priester? Nou zien we het antwoord. Die met de enige offerande van zijn lichaam ons verlost. Dus die oud-testamenten die dragen een dier. En dat verzoende niet. Dat was alleen een prediking, een symbool. Jezus heeft zijn eigen lichaam geschonken. En dat verzoende. Want er staat in de Bijbel. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Zijn levensoffer. En dat is het betaalmiddel voor de zonde. Geen ander betaalmiddel. Geen andere naam, ook onder de hemel. Hij is de enige hoge priester. En in de tweede plaats, hij is ook de voorbidder. Wat deed een priester nog meer in het Oude Testament? Hij bad. Er was een morgenoffer en een avondoffer. En zo'n priester ging dan in de tempel en dan deed hij de gebeden voor het volk. Maar de Heer Jezus is de enigste hoge priester op aarde heeft gebeden, maar in de hemel bidt hij nog. En we lezen in de Bijbel, de Hebreeënbrief, dat hij is de rechterhand Gods. Paulus zegt in Romein 8, ook voor ons bidt. Hij is een biddende hoge priester. Hij is geofferd, hij bidt en hij treedt dus tussen bij de Vader voor zijn kerk, voor zijn uitverkoren gemeente. Gemeente, wat heeft de kerk dan een heerlijke zaligmaker? Die alles aanbrengt wat nodig is. En wat mogen we dan ook van hem iets van die onnaspeurlijke rijkdom vertellen? Een volgewillige zaligmaker. Een volkomen hoge priester. Geen enkel gebrek was eraan. En hij heeft ook volledig betaald. En tenslotte in onze Heidelberg gaan we nog een stap verder. Je hebt in het Oude Testament ook koningen. Denk aan David, aan Salomo enzovoorts. Dat waren tijdelijke koningen. Die hebben een poosje geregeerd. David 40 jaar, Salomo 40 jaar. En sommigen korter. Je hebt zelfs koningen die hebben een week geregeerd. Zimri bijvoorbeeld, een slechte koning. Maar dit is een eeuwige koning. Al in het Oude Testament oefent de Heer zijn heerschappij. In het Nieuwe Testament oefent hij dat zelf tijdens de omwandeling op aarde. Want hij zegt tegen Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij is een koning. En nu vanuit de hemel oefent hij nog koninklijke heerschappij. Want hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En de kerk heeft dus in Christus een eeuwige koning. En wat doet hij dan als koning? Wel, die door zijn woord en geest regeert. Dat zijn de twee instrumenten, woord en geest. Dus wil je bekeerd worden, dan moet de Bijbel wel open. En dan moet dat woord ook worden toegepast door de Heilige Geest. Dus dat gaat niet buiten het gebed om. Want de Heilige Geest is de geest van de gebeden. En dan nog is het die Pinksterdag, hè, dat die onverwachts komt, die geest dan blazen. Dan worden die doden zondaren levend. En nu gaat de Heer door zijn woord en door zijn geest bij de verworven verlossing behouden, brengt erbij en hij beschermt erbij. Dus koning Jezus waakt over zijn kudde. Ik heb dat vanmorgen al gezegd en dat herhaal ik toch bij de zeven. Het is nou zo'n geweldige, troostvolle gedachte. Dat het met de kerk altijd goed gaat. En dan bedoel ik de kerk als het lichaam van de Heer Jezus. Daar gaat het nooit mis mee. Want daar zorgt de hemel zelf voor. Zijn er dan op aarde geen zorgen? Ja, natuurlijk zijn er wel zorgen. En we hebben ook onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En daar moeten we natuurlijk heel getrouw in zijn. Moeders thuis, vaders op hun werk, ambtsdragers in de kerk. En je moet leven naar de regels van de Bijbel en van de kerkorde en zo. Niet zomaar eigenzinnige dingen doen, want dan komt er echt een hoop narigheid van. Je houden aan wat in de kerkorde en zo staat. Maar voor de kerk, maar helemaal niet voor te zorgen, doe het weer zelf. En soms dan denk je, zouden er nog ambtsdragers komen? En dan sta ik hier al zo'n jaar of 25 en een van de broeders zei dan, ach dominee, in de hemel is het al lang bekend. Alleen wij weten het nog niet. En dat is zo'n mooie gedachte, dat alles al in de hemel bekend is. En dat de Heer dat nou stapje voor stapje zomaar bekend maakt. En dan gaat het dus met de kerk altijd goed, want die hebben een eeuwige koning. U weet wel wat de hugenoten zeiden toen een stad belegerd was. En ze zeiden, ja, dan zullen jullie wel erg in paniek zijn, want ja, welke sterke koning zal jullie nu helpen? En toen schreven ze een briefje terug, een kogel met een briefje eraan. Regem habemus. Wij hebben een koning. En die koning is de Jezus. De kerk heeft een koning die nooit zonder onderdanen zijn kan. En die straks als hij terugkomt op de wolken van de hemel, al zijn onderdanen welkom heet. En het thuis haalt, één voor één. Nu gaan we naar het tweede punt, en dat is de christen. Maar eerst zingen we Psalm 72 en daarvan het 8e vers. Christus en de christen. Christenen, die naam die kennen we natuurlijk wel. Je hebt islamieten, je hebt christenen, je hebt hindoes enzovoorts. Dat is het statistische begrip christen. En iedereen die de 12 artikelen aanvaardt, die noemen we dan statistisch gezien christenen. Dus de Rooms-Katholieken horen dan bij de christenheid, want die onderschrijven de 12 artikelen en de Anglikanen en de Luthersen en allerlei stromingen zijn er in de christelijke wereld. En iedereen die die 12 artikelen onderschrijft, dat noemen we dan statistisch christenen. Er zijn natuurlijk dan wel grote verschillen. Denk bijvoorbeeld alleen aan de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dan gaat het hier natuurlijk niet om wat de statistiek christenen noemt, maar wie nou echte, ware christenen zijn. En dan komen we dat woord christen in de Bijbel op een paar plaatsen tegen. We komen het in de eerste plaats tegen in Antiochië, dus die stad in Syrië. Daar werden de volgelingen van Jezus eerst christenen genoemd. Later zegt Agrippa tegen Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. En ook nog een keer in de brief van Petrus komen we dat woord christen een keer tegen. Dus in de Bijbel vinden we het een enkele keer. In onze belijdenis vinden we het veel meer. Het is dus later een bekende naam geworden om de volgelingen van de Heer Jezus mee aan te duiden. En wat betekent dat nou, die naam Christus? Een ware christen. Wat is nou een echte christen? En dan lees ik in het geloof, in het antwoord, een aantal dingen. In de eerste plaats, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en alzo zijn er zalving deelachtig. Dus een ware christen, die is door het geloof verbonden aan de Heer Jezus. Dat noemen we de geloofvereniging met Christus. Die geloofsvereniging die komt tot stand door de Heilige Geest. Die wordt gewerkt in de wedergeboorte. En die geloofsvereniging wordt dan door de oefeningen des geloofs verdiept en versterkt. Het komt er dus voor ons op aan of wij bij dat verborgen lichaam van Christus horen. Of we deel hebben aan deze heiland. Goed, dat is dus een ware christen. Die is onderdeel van dat lichaam van Christus. En we hebben vanmorgen gezien, dat kan op allerlei verschillende leden, maar het komt er wel op aan. En dat gebeurt dus door dat wonder van wederwarende genade. En dat heeft daarna zijn verschillende oefeningen van het geloof. En die zijn heel wezenlijk, want echt een ware christen, het gaat hem om de persoon van de middelaar. Want dat is een zaligmaker en daar gaat zijn hart naar uit. Dat is ook altijd het mooie als je de boeken bijvoorbeeld, ik denk de brieven van Rutherford leest of iets anders. Of het dagboek van Winslow. Dat gaat steeds om de gelovige omgang met die persoon van de middelaar. De persoon van de Heer Jezus. Daar gaat het om. In die gelovige omgang ligt vrede en buiten die gelovige omgang is het droefheid. Nou, een christen is dus door het geloof een lidmaat, een ledemaat van Christus en is ook zijn zalving deelachtig. Zijn zalving betekent bekwaam gemaakt. Hij wordt dus ook door de Heilige Geest bekwaamd, toegerust om een christen te zijn. En om dat in zijn leven gestalte te geven. Het is dus niet zo dat je kunt zeggen, ik ben christen, maar de buren merken er niks van. Dan moet je je christen zijn nog maar eens goed nakijken. Want een echte christen die wordt zichtbaar, Paulus zegt het ook, doordat hij de reuk van Christus verspreidt. Hij zegt, wij zijn een goede reuk van Christus. En ik denk zomaar, als je de Paulus was tegengekomen, dan kon je dat merken. Binnen twee zinnen was die man al een beetje aan het spreken over Christus. Dat was Paulus. Het leven was een Christus. En ja, stel dat u hem nou zo tegenkomt, dat hij zou binnenkomen, naar ons zou vragen. En achteraan te zetten, dan vertelt hij, wie bent u? Oh, zo heet u. En de Heer Jezus, kent u die al? Nee? Hoe komt dat? Hoe lang hebt u al in de kerk gezeten? Enzovoort. En dan zou met u daar toch wel heel snel over spreken. Dat was heel zijn leven. Dat stempelde ook zijn leven. En trouwens ook van de andere apostelen. Dus een christen, dat wordt toch wel merkbaar, hè? En als je dus onder vier ogen wat praat, dan hoop je toch maar dat er wat goede dingen worden gezegd van die persoon van de middelaar. En ook ware dingen en ook ernstige dingen. En wat is dan de roeping van een christen? Nou, die zalving wordt dan uitgewerkt naar een drietal elementen. In de eerste plaats, opdat ik zijn naam belijde. Je kunt natuurlijk over dingen praten. Het mag natuurlijk wel en dat wordt misschien wel eens een beetje te weinig gedaan. Maar praten is natuurlijk nog niet belijden. Belijden, dat is voor die naam uitkomen wanneer dat tegenstand oproept. Je kunt bijvoorbeeld ook belijden door niks te zeggen, maar wel in je gedrag het te laten blijken. Je kleding, waar we wel komen en niet komen. Een oprechte christen gaat natuurlijk niet maandagochtends bij dat gepraat over de voetbal staan en zeggen van ja, ik vond het ook wel interessant van Feyenoord en Ajax en weet ik wat meer. Nee, natuurlijk niet. Hij weet dat wel. Hij staat ook in deze wereld. Maar oprechte christen zegt bijvoorbeeld, nou, ik heb gisteren in de kerk gezeten en daar heb ik een hele mooie preek gehoord over wat een christen is. Moeten jullie ook eens komen? Dat is heel belangrijk. En wat gaat hij als werk? Ik zeg niet dat het altijd zo gaat, maar dat zou toch wel eens misschien goed zijn. Hè? Je hebt van die evangelische mensen, die praten er makkelijk over. Daar ben ik helemaal niet voor hoor. Maar misschien kunnen we er wel eens af en toe wat van leren. Toch met een wat, ja, met een beetje gunning en wat met vrijmoedigheid naar onze medemensen toe te vertellen dat er een Bijbel is. Dat er een kerk is. En dat we naar een eeuwigheid reizen en dat ze nou zo gelukkig zouden zijn als ze de zaligmaker zouden kennen. Misschien is het jammer, de meeste mensen interesseert dat niet. Nou, dat is dan jammer, dat had Paulus ook al mee te maken. Maar toen heeft Paulus niet gezegd van nou, dan stop ik er maar mee. Nee, dan ging hij verder. Hij bleef gewoon doorgaan. Zijn naam belijden met onze daden en ook met onze woorden. Dat we er ook eens iets van vertellen. Ja, zegt hij, maar ik ben niet bekeerd. Nou, ook onbekeerde mensen mogen echt wel goed spreken van deze God van de Bijbel, hoor. Hoef je echt niet voor te schamen. Je mag echt wel vertellen dat dat voor u het belangrijkste boek is. En dat dat ook uw worsteling is. Dat u nou vanmorgen, toen u wakker werd, eerst eens weer hebt gevraagd, heer, zou u mij nou ook willen bekeren? Zou u nou ook door uw genade en met de Heilige Geest in mijn hart willen komen? Want van nature ben ik ongelukkig en heb ik gehoord in de kerk dat het grootste geluk is dat u in mijn hart komt. Wilt u dan ook in mijn hart komen? En is het nou met wat bewogenheid verteld? Weet u wat dan zo merkwaardig is? Is dat nou ook op catalysatie de jonge lui verteld en het is allemaal te luisteren? Als je begint over allerlei moeilijke dingen en zo, dan al gauw staat er wat door je mond. Maar je is gewoon wat verteld, gewoon heel persoonlijk. Dan is allemaal te luisteren. Zijn naam belijden. He? En vooruitkomen, ook als dat misschien helemaal niet zo gewenst is. Toch maar doen, Paulus dat deed. In de tweede plaats, een ware christen die offert zichzelf als een levend dankoffer aan de Heere op. Dat we vorige week stilgestaan hebben. Paulus in Romeinen 12 zegt, wat is nou de inhoud van dat nieuwe leven, dat rechtvaardige leven, dat we onszelf als een heilige, welbehagende offerande aan de Heere opofferen. Ja. De Heer Jezus heeft er zijn leven voor over gehad. En hij zegt in het evangelie, als iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie het verliezen zal om mijn naam, die zal het behouden. Dus elke ware christen, dat is een volgeling van de zaligmaker. Niet als een offer wat betaalt, maar als een offer wat dankbaarheid uitspreekt. Een dankoffer. En tenslotte met een goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijdt. Dat is het koninklijke ambt. De zonde en de duivel. En dat de zonde vooral in ons. Je mag ook wel waarschuwen tegen andermans zonden. Maar altijd beginnen bij jezelf. En dan ook de duivel en zijn listige werkzaamheden. Strijden. Staat zo vaak in de Bijbel dat het leven van de gelovigen, dat is een strijd. Strijd, de goede strijd des geloofs, staat er. En op een andere plaats staat hier: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Een strijd om in te gaan. Zelfs voor de onbekeerde mensen, zegt de Heer in het evangelie van Lucas, strijd om in te gaan. Dus ben je nog onbekeerd en zegt, ja, ik ben ook dood in zonde en misdaden, ik kan er ook verder niet aan doen. Dan zegt de Heer Jezus vanmiddag tegen u, strijd om in te gaan. Ik hoop dat u dat meeneemt. Heer, nou word ik gehoord dat dat moet. Maar hoe moet dat nou ook in mijn leven? Hè? Strijden tegen de zon en tegen de duivel. En dan tenslotte, een christen. Hier beneden is het niet, maar hier namaals, in de eeuwigheid, met hem over alle schepselen regeren. Kijk, Jezus heeft beloofd, er komt een nieuwe aarde, helemaal vernieuwd. En dat is de toekomst voor Gods kerk. En dan mogen ze hier wonen op deze aarde. Dan komt de Heer erbij en woont. En samen met al de heiligen mogen dan over alle schepselen regeren. En dat eeuwig. Eeuwig gelukkig. Eeuwig zalig. Eeuwig aangekomen in dat land. Waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Geen dood meer, geen gekrijt meer. En daar gaan Gods kinderen nu naartoe. Daar komen al die oprechte christenen aan. Want hun einde zal op grond van dat werk van Christus vrede zijn. En dan gaan we nog even een paar dingen als toepassing zeggen. In de eerste plaats, als u dit nou allemaal gehoord hebt en u hebt daar nou geen deel aan, dus u hebt geen deel aan de zalving van Christus, dan is dat natuurlijk heel erg. En dan moet ik u van Gods wegen waarschuwen en tegen u zeggen dat u zo niet voort moet leven. Dat u er in ieder geval niet gerust onder voortleeft. Dan hebt u allemaal wel eens een neepje in uw conscientie gehad. En allemaal eens een moment gehad dat u dacht, zo moet het niet verder. Zulke momenten moet u maar veel koesteren. En probeer dan die dingen nog eens te overdenken. En probeer er nou eens bij stil te staan wat het is dat u het evangelie hoort en dat de Heer u oproept en dat u gewoon maar zo makkelijk verder kunt gaan. Ik hoop dat het eens een beetje schuld wordt in uw leven. Want Amos die zegt, zoek de Heer en leef. Misschien zegt u, ja, maar dat doe ik nou al zo lang, want dan ben ik bijvoorbeeld 70 jaar, ik ben nog onbekeerd. En dan heb ik dat al heel lang gedaan. Ja. Weet u, dan moet u wel van één gedachte wel een beetje verlost worden. En dat is een hele nare gedachte. Die helaas met een heleboel mensen wel tegenkomt. Nooit zo echt, nooit dat nou zo heel duidelijk zeggen, maar zo een beetje stilletjes aan. Kijk, ik wil wel bekeerd worden. En wel, ik wil bekeerd worden. Dan lees ik in de Bijbel, dan bid ik. Ik ben nog niet bekeerd. En hoe komt dat dan eigenlijk? Ja, hoe komt dat nou? Ja, hoe komt dat? Ja, ja, hoe zou dat nou komen? Hè? Ja, eigenlijk komt dat. God moet dat doen, hè? Dus ja, ik wil het wel graag, maar ja, het is nog niet zo ver gekomen. En weet u wat nou de hele, hele slechte gedachte is die wij gaan voeden? Dat wij wel gewillig zijn. Maar ja, God die geeft het natuurlijk niet zomaar weg. En God is erg onwillig. En gemeente jongen houdt. Dat is zo'n erge gedachte. Dat is zo diep God onterend en zielsverwoestend. Dat u maar uzelf heel sterk onder handen moet nemen, want het is precies andersom. God is helemaal niet onwillig. Christus al sowieso niet. Elke zonde die bij hem komt, die zal die onderwijs geven. Het zit in u hoor, echt waar. U wilt niet. En vraagt dus of de Heer u daaraan wil ontdekken. Dat die geweldige onwil nou eens weggenomen wordt. Want we vechten tegen God. Dat is een mens. Dat is een mens van nature. Ook vooral de godsdienstige mens. Het zou een zegen zijn. Hè? Als je alle wapens mag inleveren. Heer, in al mijn armen. Wil u het dan over mij ontfermen. En tenslotte. Ja, die Christus des Christus. We hadden het vanmiddag bij de catechisanten een poosje erover. De onnaspeurlijke rijkdom. En dan dat vierde hoofdstuk uit het Johannes-evangelie. Dan ontmoet de Heer Jezus een vrouw. Waarbij van, als hij daar op de bank zou zitten, zou er niemand naast gaan zitten. Al 5 mannen gehad en nu woont ze een beetje samen. En nog een Samaritaan bovendien. Zou ze een vluchteling. Nee hoor, daar hebben wij niks mee te maken. Wat doet nou de Heer Jezus? Wie is de Heer Jezus? Hij moest door Samaria. En dan weet hij die vrouw weer heen, zegt de vrouw. Vuile vrouw. En dan gaat hij een praatje. Vraagt ze wat aan die vrouw. Wilt u wat water aan mij geven? Vriendelijk. Bewogen. Een vriendelijk ontfermer. Op zo'n gesprek. En plotseling midden in dat gesprek. Dan steekt de Heer misschien zo de vinger uit en zegt: haal uw mannen. Toen vroeg aan een van die catechisanten: hoe zou de Heer Jezus toegekeken hebben? Wat denkt u, hoe zou de Heer Jezus toegekeken hebben? Hoe zouden wij gekeken hebben? Misschien even zo. Hè? Hoe heeft de Heer Jezus gekeken? Toen hij die vraag stelde. Denk ik zomaar bij mezelf, die vrouw aangekeken. En die vrouw die zag in de ogen van de zaligmaak. Oneindige liefde. Ik heb geen man. Nee, dat klopt. Die je man is, dat is je man. Je hebt 5 gehad. En waarom breekt die vrouw gemeen? Waarom wordt ze niet boos? En waarom valt ze voor de Heer in de schuld? Waarom? Omdat de Heer iets zei. En ook aankeek. Het was met bewogenheid. Met ontferming. Dat is het geheim. Het geheim van deze middelen. Hij is een vriendelijk beschermer en ontfermer. In hem is een onnaspeurlijke rijkdom. En dat leert de Heer u zijn kinderen. Christus is alles. Het leven is met Christus, Paulus. En daarom sterven, gewin. Amen. Slotzanggemeente, psalm 75, vers 1. 75, 1. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.